Ja, we hebben kort geleden een mooi weekend gehad, maar we gaan gewoon door. Ja, toch? Ik zei, we gaan gewoon door. Nee, natuurlijk gaat het steeds over hetzelfde. Alleen toch weer even vanuit verschillende kanten benaderd. Misschien is het goed om vanavond te beginnen met dat punt waar toch wel regelmatig zo vragen over komen. Vragen van mensen die begaan zijn met het leed in de wereld. En dan zeggen, ja, moet je niet inzetten voor de wereld. Of de vraag in iets andere vorm. Wanneer het werkelijk gaat in de richting van de realisatie van de non-dualiteit, wat blijft er over van de inzet voor de wereld? Nou, dan zeg ik allereerst maar niks. Aan de andere kant, ook van meer afstandelijk standpunt gezien, het is wel het beste voor de wereld. Dus wat je zou willen bereiken door met inzet in de wereld te werken, dat wordt het beste benaderd. Wanneer er werkelijk een doorbraak komt in de non-dualiteit. Maar laten we er nog eens een keer even precies naar kijken. Wanneer je voelt dat het nodig is om ergens iets te doen. Om ergens iets ten goede te veranderen. Vanuit een persoonlijk standpunt is er een bepaalde wil, een bepaalde wens. Een wil is een hele specifieke impuls. Een impuls, een gerichte energie vanuit een oorsprong gericht op iets anders. Hoe zit het dan met de oorsprong? Wanneer het gaat om een ik-persoon die zegt, ja, ik voel mee met allerlei dingen en ik wil me graag hiervoor inzetten en ik wil daaraan werken. Een ik-persoon, daar hebben we het vaak over gehad, die kent zijn beperkingen. Die heeft zijn eigen gerichtheid. Voor zover het om een ik gaat, zit er altijd die egocentriciteit bij. Natuurlijk, het is mooi wanneer er geen egoïsme is. Dat betekent dat er niet direct alleen maar gewerkt wordt voor het ik-belang. Maar wanneer het egoïsme er niet is, is er wel nog een egocentriciteit. In de wil, maar ook in de aandacht. Aandacht is een gerichte energie. Dat is een gerichtheid. Vanuit een bepaald standpunt. Het standpunt is bepaald door de identiteit van de persoon. De standplaats van de persoon. Ik zei al, die kent zijn beperkingen. Allereerst gewoon de ik-beperkingen. De beperkingen in het zelf zijn. Wat speelt er allemaal mee? Ook allemaal dingen die we hier vaker besproken hebben. Allerlei beelden. Een zelfbeeld. Een wereldbeeld. Een lichaamsbeeld. Een beeld van anderen. In de waarneming wordt nog alles terugbetrokken op dat ik met al die beelden. Met ook dat ik gevoel. Wanneer je uitgaat van een ik, blijven dus deze dingen een rol spelen. Voor zover er een ik is, blijft er altijd ook nog een ik-belang in zitten. Omdat het uitgangspunt is van de aandacht, van de wil, ook van de inzet om iets te veranderen. De aandacht is een gefractioneerde aandacht. Er zijn oogkleppen. De wil, het heeft te maken met de persoon in kwestie. En is ook beperkt. Je ziet het dan ook vaak verkeerd gaan. Soms heel duidelijk. Wanneer iemand vanuit een ik-positie zegt, ik wil daar iets aan doen. Ook maar in concreto kijken. Bijvoorbeeld zoals het gaat bij allerlei hulporganisaties. Die hulporganisaties die moeten geld hebben, hoe doen ze dat? Door heel veel materiaal te verspreiden natuurlijk om te zeggen wat ze doen. Maar wat het beste helpt, dat zijn plaatjes van mensen die lijden. Wat gebeurt er? Anderen die zien dat en zeggen nee, dat is niet leuk. Terecht. Het is toch prettig om even een girootje uit te schrijven. Wat is de beweegreden? Natuurlijk, het is goed dat het gedaan wordt. Maar er zit altijd iets in. Oh, ik vind het niet prettig. Omdat ik het niet prettig vind, ga ik iets doen. Dus daar heb je dus al die egocentriciteit. Omdat dat het uitgangspunt is, het aangrijpingspunt van alles wat op je afkomt. En van daaruit weer de actie. Maar je ziet, ook daarin zit nog een stuk eigenbelang. Ik vind het niet prettig. Ik wil dat onprettige gevoel niet. Natuurlijk, dat wordt dan samen, gaat samen met meer algemene overwegingen van dat er allerlei dingen verkeerd zijn in de wereld. En terecht. Maar je ziet dan ook in de uitwerking dat er allerlei elementen daarin doorlopen die de hele zaak minder goed maken. Moet je maar kijken in al die gevolgen die er zijn. Natuurlijk, dat er hulp gegeven wordt is allemaal uitstekend, maar je ziet, er is vaak ook een overkill aan hulp. Dus dan komt er iets bij, zowel individueel als van de instellingen, de hulpinstellingen. Ja, wij zijn er nou eenmaal en wij zijn er om hulp te geven en wij zullen hulp geven. Ga nou eens een keer kijken wanneer er werkelijk hulp gegeven wordt. Je ziet dan direct dat er één voorwaarde is. Daar komt hulp waar geen ego meer is. Waar alleen maar een stuk openheid is. Allereerst maar op het individuele vlak. Bijvoorbeeld wanneer er leed is. Over het lijden hebben we ook al gesproken. Wat is het grootste deel van het lijden bij mensen? Het grootste deel van het lijden van mensen is alles wat dat ik betreft. Dat ik dat dan nog allerlei ideeën erbij maak van oh, dit is erg en dat is ellendig en het zou anders moeten zijn en waarom ik weer. Die hele bovenstructuur van het lijden, die kan gaan oplossen wanneer er in die sfeer openheid komt. Het open aanwezig zijn. Ook bij rouwverwerking, wanneer iemand een groot verlies heeft geleden. Hoe kun je dan het troosten? Als er nog maar een greintje ik-centriciteit in zit, dan heeft de ander er niks aan. Of het geeft zelfs weerzin. Nee, ik hoef geen bezoek meer. Waarom? Omdat het allemaal mensen zijn die met een eigen ik zitten en die ook zitten van ja, ik heb wel medelijden met je en ik vind het ook zo erg. Nou, dat is een mooie troost. Er ontstaat alleen maar troost wanneer er openheid is. Pas dan is er de ruimte dat die hele bovenbouw van pijn kan oplossen. Wanneer er openheid is, dan pas kunnen ook de spanningen verdwijnen. Dus dan is er niet meer een bepaald egocentrum en een gerichtheid van aandacht en van de wil. Maar de hele gerichtheid verdwijnt. Gerichtheid van aandacht, van wil, gerichtheid van handelen. De hele gerichtheid verdwijnt. Dus de hele structuur verdwijnt. En dan pas blijkt er een openheid te zijn die in leedvolle situaties ineens een heel andere sfeer doet ontstaan. Dat betreft dus die hele bovenbouw van lijden, die natuurlijk erg menselijk is, maar toch verband houdt met alles wat daarbij die mensen die lijden er allemaal bijgehaald zijn, waardoor het lijden zo vergroot wordt. Natuurlijk blijft er, wanneer dat zou oplossen, dan blijft er natuurlijk in de wereld overal wel ander leed en pijn over op een bazaal niveau. Maar het is wel een fractie van wat men leedvol noemt. Want dan heb je het echt over ja, biologische zaken. Honger. Kwetsuren, ziekte. Aftakeling, dood. Die dingen die horen altijd zomaar bij het mens zijn. Maar zelfs daar, wanneer die gerichtheid van aandacht, van wil, van handelen nou eens een keer oplost. Voor zover het leven doorgaat, gaat het helemaal vanzelf door. Alles wat er gebeurt, heeft een plaats in het grote geheel. Je kunt zelfs zeggen, het is een resultante van alle krachten die in het geheel werken. Daarin zit wel degelijk een heel groot gevoel. Juist wanneer er openheid is. Er is namelijk ook openheid van gevoel. Het zelf zijn, dat heeft geen grenzen. Dat zelf zijn, dat herkent zich overal als zelf zijn. Juist ook in de anderen die lijden. Het meegevoel wordt steeds sterker. Is groter dan ooit. Want wanneer het uitgaat van een ik-positie, dan is er altijd die bescherming van het ik. Dit vind ik te erg, dit wil ik niet zien. Dit vind ik niet prettig. Nu er openheid is, zijn die afweermechanismen niet meer. Is de gevoeligheid zelfs nog groter. Het is in het grote geheel. En moet kijken, daarin, daar gaat alles vanzelf. Ik zei al, je kunt het zien als een soort resultante van het geheel. Er is geen egocentriciteit meer. Wanneer dan toch nog iets gebeurt, waarvan anderen zeggen, oh, dat is handelen. Dan zal het altijd handelen zijn die minimaal neutraal is en eigenlijk altijd in het grote geheel invullend van wat nodig is. Namelijk het geheel dat geeft wel aan wat daar moet gebeuren. En wanneer er verder geen ik-bedenkingen zijn, heb je grotere kans dat het juist allemaal op een goede manier gebeurt. Dus je ziet dat je het op verschillende manieren kunt bekijken, maar steeds weer opnieuw krijg je hetzelfde, dat wanneer je begint vanuit een ik-positie, van ik heb het goede voor met de wereld en ik wil me daarvoor inzetten. Dat dan het allereerste is te zien naar jezelf en te gaan kijken hoe zit het daar met de openheid. Voor zover het echt open is, zal verder ook wat er gebeurt dan nog ook op een open manier plaatsvinden. En pas dan, hebben we gezien, kan het allemaal goed uitwerken. Het is vaak een dooddoener. Verbeter de wereld, begin met jezelf. Maar er zit ook een hele diepe wijsheid in. Wanneer je werkelijk dat op deze manier opvat. Wanneer het in de sfeer van zelf zijn helemaal open is. Moet eens kijken wat er gebeurt. Al die dingen die je eigenlijk al had willen verbeteren in de wereld, die hebben de grootste kans nu gekregen. Veel groter dan ze anders ooit zou kunnen worden, wanneer je op dat niveau van ik-persoon verder zou werken.
Zelf de ervaring gehad dat ik het wel moeilijk vind om mensen te troosten. Dat ik dan Ik denk dat het een beetje te maken heeft met dat ik me niet kan geven of zo.
Ja, daar heb je het al. Dus je zegt het goed, wanneer je zou willen troosten, dan zou je jezelf volledig moeten geven. Wat betekent dat, volledig geven? Dat elke egocentriciteit verdwijnt. Dus dat er van dat ik niks overblijft. Behalve dan die sfeer van zelf zijn als één zijn, open één zijn. Moet je kijken op een ik-niveau, dan wordt het ook wel gezegd. Ja, daar in zo'n relatie of in zo'n situatie moet je zelf geven. Als het op een ik-niveau blijft, moet je kijken wat er gebeurt. Ik moet mijzelf geven. Je krijgt een innerlijke verscheurde toestand. Waarom? Omdat het ik zichzelf niet kan geven. Het ik is per definitie dat knooppunt van persoonlijke belangen. Als die zegt van ik moet me geven. Ontstaat een innerlijk conflict. Moet ik me nou helemaal geven? Nee, zolang dat ik centrum nog werkzaam is. Ik wil me maar een klein beetje geven. Ik moet ook om mezelf denken. Juist die mensen die erg gevoelig zijn en het goede voor hebben, die geven zich wel voor een heel groot gedeelte. Maar wat zie je dan gebeuren? Wanneer dat ook in een werksituatie gebeurt helemaal. Juist door het vasthouden aan zo'n ik-situatie, dat ze heel gewoon in stress komen. Dat ze grote kans hebben om burn-out te geraken. Waarom? Omdat er nog steeds dat ik-elementje in zit. Wat is de enige oplossing ook tegen burn-out en tegen stress hoor? Laat nou eens een keer het hele ik-centrumje oplossen. Dan is er helemaal niks meer als aangrijpingspunt van stress. Er is helemaal geen intern conflict meer van ik moet me inzetten, maar ik moet ook aan mezelf denken. Als de eigen sfeer blanco is, nou, dan gebeurt er wat er gebeurt. Maar er is niet meer een ik die stress ervaart of aan zichzelf zou moeten denken. Nogmaals, je ziet het bij die hele sympathieke mensen die zich echt willen inzetten voor anderen. Vanuit zo'n ik-positie, je ziet op allerlei punten problemen. Allereerst al van, er kan heel gemakkelijk erbij komen van, ik moet helpen.
Soms was het idee van, dat laatst een vriend in nood was bedreigd. Ze kwam bij mij nog hier. Maar ik vind het soms heel moeilijk, dan luister ik wel of zo, maar dan voelt het niet echt. En ik denk dat hij dat ook voelde, maar op een gegeven moment ging hij weg. Toen zei ik, waarom ga je weg? En ik begreep er helemaal niks van. Maar ja, ik vermoed dat het ook iets te maken heeft met dat ik vrij oppervlakkig ben of zo. Niet echt dat,
ja.
Dat gevoel inging van hem of dat niet echt met hem meevoelde.
Ja, maar je kunt het op verschillende manieren doen, hè? Natuurlijk. wanneer hij er iets aan zal hebben, zal het open moeten komen. Niet alleen wat de wil betreft, maar ook de wil om te helpen en zo, aan te horen, maar ook in het gevoel. Maar daarin kan het dus wel op verschillende manieren gaan. Op een heel persoonlijke manier, en dan zit je meteen heel gevoelsmatig met die anderen mee te praten, oh ja, wat ellendig enzovoorts. En ik voel zo met je mee. Maar gegarandeerd, dan merk je ook bij de ander, daar heeft hij ook weinig aan. Het is wel even sympathiek dat iemand anders een beetje meevoelt. Maar daar heeft de ander ook niet veel aan. Wanneer het nou zo is dat er een openheid is in de toenadering, ook op gevoelsmatig vlak. Dan voelt die ander dat direct.
Heel erg je eigen pijnpunten verwerken, want dat zit ik niet te denken.
Daar heb ik het eigenlijk dus zo net ook over gehad. Het ik heeft zijn eigen belangen en heeft zijn eigen situatie. Daarin zitten ook allemaal zaken die daarin niet verwerkt zijn. Dus aan de ene kant zeggen, oh ja, ik vind het erg en ik wil er graag wat aan doen. En aan de andere kant, oh ja, nee, wordt het mij ook een beetje zo te heet aan de schenen. Ik moet ook aan mezelf denken. En allerlei zaken die nog niet verwerkt zijn in het ik spelen daarbij een rol. Dus die afweer zit er dan heel gauw bij. Dus dat hoort allemaal tot die structuur van het ik. Wanneer je dat ziet, dan kun je voorstellen dat wanneer die structuur verdwijnt. En dat betekent ook dat allerlei eigen pijnpunten en eigen moeilijke, onverwerkte zaken, dat die ook verdwijnen.
Waar die verdwijnen die?
Wanneer het werkelijk allemaal open gaat, allemaal oplost, wanneer het ik-centrum verdwijnt, dat betekent het, want het ik-centrum, daar zitten al die onverwerkte zaken in. Daar zit die spanning in.
En hoe gaat dat open?
Daar zijn we hier voortdurend mee bezig op allerlei manieren. Dat het langzamerhand allereerst herkend wordt van hoe het nou eigenlijk zit met jezelf. Dat het niet nodig is om daar in die ik-spanning te blijven zitten. Maar dat je zelf zijn al universeel is. Dat je daardoor niet verschillend bent van het zelf zijn van iemand anders. Dus dat is nog iets meer dan medelijden. Het is iets meer dan meegevoel. Het is iets meer dan mededogen. Namelijk, je bent die ander ook. Zelfs in het mededogen, hè? Op bovenpersoonlijk vlak. Zelfs daar. Daar zit nog de scheiding van ik en de ander. En toch een soort meegevoel. De wens dat het lijden ook ophoudt. Als je in wezen identiek bent met de ander, dan verdwijnt het mededogen.
Ja, maar als de ander een stuk pijn is,
dan is die pijn ook van jou.
Ja, maar dan is er wel pijn.
Ik heb al gezegd, er is natuurlijk een stuk pijn. Dat heeft te maken met de biologische situatie.
Ja, van het te zijn. Dat is kwaliteit van het zijn.
Ja, tuurlijk. Maar wanneer je alles bent?
Ja, dan ben je ook fijn.
Ja,
ook.
Ook. En moet je eens kijken, dan gaat de echte persoonlijke ik-pijn verdwijnen.
Ja, en dus moet je wel doorheen.
Dan pas ga je er doorheen.
Ja.
Omdat het dan openkomt. Het komt bij jezelf open, ook met al die pijn. En zo gebeurt het ook. Wanneer je bij anderen bent. Pas dan is er de ruimte dat het helemaal open kan komen.
Ik voel er wel een paradox in. Het opkomen, open willen komen. Op het moment dat ik wil openkomen, dan zit ik weer in de X-structuur.
Ja.
Op het moment dat ik naar de stadsgang ga om iets, dan zit ik weer in de X-structuur.
Ja.
Dus ik kan eigenlijk helemaal niks hier aanhoren.
Ja.
Maar ik voel van ja, dat wordt het, daar ga ik naartoe. Dan zit ik toch weer in die X-structuur.
Ja.
Ik kan dus eigenlijk helemaal niks doen. Dus dat is eigenlijk toch heel paradoxaal natuurlijk.
Je kunt het een klein beetje begrijpen. Wanneer je beseft dat wanneer je als een ik-persoon een klein beetje doorkrijgt hoe betrekkelijk en leedvol die ik-persoon is. Dat je een beetje meer bewust wordt van jezelf. Dat betekent al dat je boven het niveau van de ik-persoon bewust wordt. Want die ik-persoon, dat is een zelfzijn dat heel beperkt is. Maar het zelfzijn is veel ruimer. Bijvoorbeeld een stukje inzicht, dan zit je er al boven. En vanuit dat inzicht zeg je, oké, wat zal er gebeuren? Oh, nou, ik zit ineens op een satsang.
En goed, dat zou mij dan kunnen overkomen. Maar op het moment dat ik zeg, en dan zeg je, dan ga ik weer wat doen en...
Ja, maar dat doen ook die woorden, hè. Die woorden die kun je allemaal op dat niveau van de mentale ik-persoon aanhoren en verwerken. En vandaar kun je ook nog handelen. Maar op een gegeven ogenblik, wanneer je een klein beetje doorkrijgt dat er bijvoorbeeld meer op inzichtsniveau, dat het zelfzijn daar aanwezig is, dan krijgen de woorden een heel andere betekenis. Krijgen de woorden een heel andere sfeer. Dan is het niet meer dat je als een ik hier zit en ik hoor de woorden. En ik verwerk de woorden. Nee, helemaal niet meer. Dan zijn er wel wat woorden. Maar af en toe geven ze op inzichtsniveau waar je dan vooral zit. En eventjes een nieuw inzicht. Zeg je, hé, nou dan heb je al een heel andere situatie. Hoe verder die herkenning komt... Ook al begint hij met een soort ik-belang en ik wil en zo, ook al begint hij daarmee, wanneer het zich ontwikkelt, het komt open. Dat gaat zomaar. En waarom is dat zo? Omdat je al lang gewoon dat ruime zelfzijn bent. Dus dat gaat steeds duidelijker functioneren. En dat is dus niet meer in termen van ik wil en ik ga en zo, en ik luister. Maar dan gaan die dingen steeds meer vanzelf. Dus die termen van ik wil enzovoort, die verdwijnen. Je begint er misschien mee. Maar het zit in een bepaalde richting die in zich heeft het oplossen van het ik wil.
Ja, maar het is niet zo dat ik mijn best moet gaan doen om dat te gaan oplossen.
Nee, want ik zei, dat gebeurt vanzelf. En ik heb je ook gezegd, waarom? Omdat je er lang bent.
Mensen heel makkelijk zien dat ze heel lang met oude pijn zitten. Waarschijnlijk heb ik dat zelf ook wel, maar dan zie je dat niet. En dat vind ik ook het moeilijke. Hoe kom je daarbij?
Allereerst, je ziet steeds meer van dat soort dingen naarmate er meer openheid komt bij jezelf. Ook in het gevoel. Hoe kom je erbij? Nou, je hoeft daar dus niet bij te komen. Het eerste van belang is dat je bij jezelf te raden gaat, is er bij mij een totale openheid. Hoe zit het met mezelf zijn? Is dat inderdaad zo open dat ik ook ervaar het zelf zijn van die ander te zijn? Dat is de oorspronkelijke situatie. En dat is een herkenning. Ook een gevoelsmatige herkenning. Dus dan is er helemaal geen vraag, hoe kom ik erbij? wanneer je die vraag stelt, dan is er direct al een constructie, ik hier, de ander daar, ten tweede, hoe kom ik erbij? Maar je begint al met een onoverbrugbare kloof. Dus die hele structuur, die zal je moeten overstijgen. Die zul je moeten loslaten.
Anders is pijn is jouw pijn. Doet je dat zo?
Ja, maar letterlijk ook dat je dat zelf van die ander bent. Want wanneer je toch zegt, ik zit hier en de ander zit daar en die heeft pijn, nou, jouw pijn is mijn pijn ook, ik voel het ook. Dat is meevoelen. En dat kan misschien een zekere troost zijn, wanneer je zegt, nou ja, in dit lijden, nou ja, ik ervaar ook anderen die rondom mij staan en die voelen goed mee. Een gedeelde smart is halve smart. Ja, tot op zekere hoogte is dat zo. Maar het zal des te sterker zijn naarmate meer die eenheid ervaren wordt. Dus ook bij iemand die in een rouwperiode zit, die heel veel te verwerken heeft gekregen, die lijdt. Ook daar zal het pas gaan oplossen wanneer die identificaties met alles en nog wat vanuit een ik verdwijnt. Want nogmaals, het grootste lijden is van, oh, ik lijd. Wanneer dat ik verdwijnt, dan kan er natuurlijk best een pijnvolle situatie zijn. Maar nogmaals, dan is het grootste gedeelte van het leed verdwenen.
God, het is wel mooi dat je daar nu vanavond net over praat. Ik heb met Pasen een vriendin te logeren, die heeft in haar leven 2 kinderen verloren. En die zit daar begrijpelijkerwijs zo aan vast, al jaren, al 15 jaar. En vandaag hadden we een correspondentie per mail waarvan ik dacht, god, ze gaat in de richting van het advaitisch bewustzijn. Dus ik denk dat het, ik verwacht niets en er is niets richtinggevends, maar ja, het zal wel een mooie ontmoeting zijn.
Nou ja, wanneer je maar heel duidelijk ziet, blijkbaar is er ook iets bij die vriendin dan, waarin toch een vermoeden zit, wanneer het openkomt, dan verdwijnt het leed.
Ja.
En natuurlijk, het is allemaal best begrijpelijk dat wanneer je 2 kinderen verliest, natuurlijk, dat is ook verschrikkelijk.
Ja.
Dus daar wil ik niks aan afdoen. Alleen ga kijken, en vooral wanneer dat langere tijd zomaar door blijft gaan,
ja. Ga
kijken waar de grootste problematiek zit.
Ik heb wel eens het gevoel gehad, het wordt een identiteit. Het wordt,
absoluut.
Ja.
Absoluut.
Maar ja.
Ja. Dus het wordt helemaal op dat ik betrokken.
Ja.
En wanneer dat structureel is, dan is het ook een deel van de identiteit.
Ja. Ja.
En dan zeg je, ja, dat is gewoon verbazend jammer. Want wanneer wel los kunt laten, moet je eens kijken hoeveel ruimte er komt. Maar ja, dat zie je natuurlijk, hè? Ook in ieders individuele leven.
Dat is ook zo.
Ja. Juist daar, die dingen waar toch al smartelijke dingen gebeurd zijn, nou, dat zijn allemaal zaken die je heel gemakkelijk meeneemt. In jezelf, in je eigen identiteit. En al die oude trauma's. Nou, moet maar eens kijken naar het begin van je leven. Wat voor trauma's je dan eigenlijk allemaal mee moet maken. Ja, dat draai je ook allemaal mee. En het hoort wel tot je eigen identiteit. Totdat je door hebt, oh nee, ook daar in die diepte. Ook dat, zelfs dat. Nou, dan zit je toch zo'n beetje te kijken naar de basis van je bestaan. Het gaat dan werkelijk om leven en dood. Het leven is prachtig, maar het leven is ook een trauma. Wanneer je je daaraan gaat hechten. Want je weet dat het leven ook inperkt. Dat het leven op een gegeven moment zo ingeperkt wordt dat je het echt los moet laten. Nee, je zult dus heel duidelijk moeten zien dat er altijd bij het willen helpen vanuit een ik-situatie er een ik-belang is. Soms is het heel duidelijk, maar soms heel subtiel. Heel duidelijke dingen, ja goed, dat ligt dan voor de hand. Ook op internationaal vlak. De ene staatsleider heeft dit idee. Nou, ik moet de wereld redden. Nou, pas dan op.
Wat ik me afvraag, waarom kan ik nou ook, dat heb ik dan zelf, van, om dat los te laten, hè, die identificatie met het willen helpen en redden, zeg maar. Mm-hmm. Kan het dan ook soms ook wel goed zijn om even te distancieren?
Heel goed.
Tenminste, dat doe ik zelf. Ik kijk niet meer naar journalen, ik lees geen kranten meer.
Heel goed.
Het is even...
Ja. Wanneer je voelt in een bepaalde situatie van, oh, moet je eens kijken.
Door, dat ik ook even, dat ik het even laat.
Ja, wanneer je merkt dat dat heel sterk blijft werken.
Het is
werken.
Een hele sterk iets, maar het gaat over, op mijn werk heb ik dat al aardig los gehad, ja, met cliënten.
Maar goed, dat is dan niet meer dan verstandig.
Op sommige gebieden zie ik het nog heel sterk, ja. Ja.
Maar het is goed om, wanneer je dat merkt, om te zeggen, nou even tijdelijk, even stop met die informatie. Ja. Omdat ik merk dat het me toch steeds weer pakt.
Ik zie wel in dat inderdaad als dat ik los is, ja dan, maar dat gaat sneller dan dat soms, ja.
Goed, maar dat zijn dus dingen die je behoren
tot
die praktijk van verstandig zijn.
Ja.
Ja, dan zeg je oké, nou even stoppen maar. Als je altijd moet geven... En als je vindt dat je altijd moet geven, dan is het goed om dat eens een keer echt te doorbreken.
Ja, precies. Dus dat kan ook met naar mensen toe dat je...
Ja.
Dat... Ik heb het met de ex-vriend dat ik zo ontzettend in die rol ben gekomen.
Daarom, dan kan het verstandig zijn om tijdelijk even te zeggen, nee, stop.
Ja.
Wanneer je voelt, oh, die krachten die hebben wat minder impact op mij, nou, dan is er weer een nieuwe situatie. Ja. Maar ook hulp, hè? Precies hetzelfde, wanneer er altijd maar hulp gegeven wordt. Het is niet alleen goed voor jezelf om dat eens een keer te doorbreken, maar ook voor de anderen is het goed om te breken.
Ja, natuurlijk. Ja, dat zie ik wel, hoor.
Want
heel vervelend is het.
Die worden ook verslaafd aan hulp.
Ja. Dat is ook ten aanzien van je eigen leven eigenlijk, hè? Het is ook wel goed om de therapeut maar eens in jezelf te stoppen. Hm? Eigenlijk werkt het precies hetzelfde.
Ja, ja. Ja, wanneer je al een klein beetje inzicht hebt, dan heb je ook die verhouding tussen jezelf van inzicht en dat ik zelf. Ja. Nou ja, goed, dan kun je vanuit dat inzicht zelf ook wel eens een keertje gewoon eens een keer hard zijn tegenover dat ik zelf. Dat is af en toe best gezond. Ja. Maar aan de andere kant ook van, nee, kijk eens, er is ook geen... echt verschil tussen je inzicht zelf en je ik zelf. Want het is allemaal jezelf. Alleen, het zijn verschillende niveaus, onder verschillende condities. De ene meer beperkt, de andere minder beperkt. Dus, aan de ene kant is het keihard zijn, aan de andere kant ook van, nee, stil maar, want ik ben jou ook. En ontspan je maar. Nee, je hebt altijd zo'n grote mop, maar stil maar eens eventjes. En zo kun je natuurlijk ook op een hele vriendelijke manier met jezelf omgaan. En ook dat element is natuurlijk goed. Maar het belangrijkste punt is dat je steeds meer je zwaartepunt krijgt, ook op die ruimere niveaus. zodat die beperkingen dan makkelijker kunnen oplossen. Ik zeg, nee, ik ben mezelf al als heel ruim iets. Waarom zou er dan nog ergens in mezelf die verkramping moeten zitten van dat ik... En dat geldt ook naar anderen toe. Als er openheid is, dan gaat de ander ook voelen van, hé, er is openheid. Hé, waarom zou bij mij dan die verkramping nog nodig zijn? Zonder woorden pakken, maar op die manier gaat het wel werken. Daarom hoor, ook met troost en rouwenden van, nou, ik heb het wel gezien, nou, al die lui er omheen aan het jammeren, nou, de persoon in kwestie, nou, die komt nog veel dieper in de put.
Je zou eens op school moeten kijken bij mij. De kinderen tussen de 12 en de 18, wat daar overdag allemaal gebeurt in die aula's. En dat is één groot verschijnsel van, als het al gaat om een repetitie, of eruit gestuurd worden, of conflicten thuis, of... Het is onvoorstelbaar om te zien wat zich op zo'n dag afspeelt.
Ja. En het versterkt zich dan.
Om elkaar heen.
Het versterkt zich dan ook allemaal.
Het verstikt.
Ja, en dan verstikt het ook. Ja, dat is heel jammer. Maar goed, zo gaat het ook in de grote mensenwereld.
Maar toch af en toe, dan als je in zo'n proces zit, volgens een rouwproces, en je zou niet meedoen, dan zit dus ook je wel eens aan te kijken van waarom huilt die persoon niet of wat doet hij niet. Dat heb ik meer keer opgevallen hoor, dat je dan de openheid zelf bent en dat je niet meedoet. Dat de mensen ook je aan zitten kijken van nou, zou ze het dan wel erg vinden dat die... Dat is ook iets wat ik wel eens tegenaan gelopen heb.
Ja. Nee, goed, er was net ook even een vraag over, want dat kan natuurlijk best zo ervaren worden. Maar laat ik het zo zeggen, het wordt des te minder ervaren, naarmate er werkelijk ook een gevoel is vanuit dat zelfzijn dat helemaal open is. Dus dan is dat geen persoonlijk gevoel meer, en daar kunnen de mensen ook even tegenaan hikken, omdat ze zeggen, hé, wat gebeurt daar? Maar wanneer ze ervaren dat er wel degelijk een open gevoel is, dan... krijg je toch een iets andere situatie dan wanneer je zegt, oh ja, nee, die is zo koude. Nee, natuurlijk, ook in het gevoel gaat alles open. Dus dan is het open. Nogmaals hoor, op dat punt van het open gevoel en van dat persoonlijke meegevoel, daar gaan de mensen af en toe wel eventjes zitten kijken van, hé, wat gebeurt daar? Want die andere die zit niet op dezelfde manier mee te janken. Dat valt op. Maar wanneer ze het een beetje doorkrijgen, ja, hé, moet je kijken, dat ervaren ze ook dat het meest waardevol is.
Dus eigenlijk een veel diepere aandacht.
Tuurlijk. Ik zei, nou, het is zelfs zo'n aandacht dat je helemaal gelijk bent aan dat zelf van die ander. Nou, dat is nog eens een diepe aandacht. Wat de ander dan ook gaat merken in die situatie, waar we het zo net over hadden, is dat in die openheid er geen angst meer is voor de dood. Zolang er nog iets is van een ik-centrum, is er angst voor de dood. En ook dat merk je vaak, juist wanneer er een sterfgeval is, dat mensen daaromheen die zitten te jammeren, maar ze zitten vooral te jammeren om hun eigen sterfelijkheid. Dus dan valt het zeker op wanneer er iemand is die geen angst meer heeft voor de dood. En dan is het ook duidelijk waarom dat dan een hulpvolle situatie is. Want wat is dat leed nou eigenlijk daar ter plekke? Ook bij degene die daar het meest bij zo'n sterfgeval betrokken is. Dan is toch het allerbeste dat de hele sfeer wordt opgetild, openkomt tot voorbij de grenzen van de dood. Dan is ook te begrijpen dat het af en toe best mogelijk is dat iemand vanuit de openheid ook gewoon hard kan zijn tegenover iemand die eigenlijk in een leedvolle situatie verkeert.
En welke vormgeving heeft dat dan, het hard zijn?
Namelijk dat het een hard zijn is tegenover de sentimentaliteit van die persoon. Ik heb het ook bij Nisargadatta Maharaj meegemaakt.
Wat zeg je?
Ik heb het ook bij Nisargadatta meegemaakt. En nou, moet hij nou zo hard zijn tegenover een vrouw die, moeilijk daar zit en kwaaltjes en weet ik wat allemaal. Maar je ziet dat dan die hardheid wel degelijk staat in het kader van, van die liefdevolle eenheid. Die dame pikt het niet echt op, dus die verdwijnt.
Zolang ik zelf nog niet in die eenheid zit, helemaal, merk ik, dat voor mijn werk eigenlijk, dan denk ik van nou.
Nou, maar dat is...
Ik laat het allemaal los, want ik ben merk ook op zijn.
Ja, dus wanneer je vanuit jezelf zijn een notie hebt, ik wil anderen helpen. Wanneer je dit allemaal zo een klein beetje beseft, dan zeg je nou, het beste wat ik kan doen is inderdaad alles maar eens loslaten.
Ja.
En want wanneer ik dat niet loslaat, dan weet ik dat het op allerlei punten verkeerd zit, verkeerd gaat.
Het is wel een mooie manier om zo helemaal in die ontspanning te gaan, bij jezelf, voor mezelf.
Ja, mooi.
Ja. Dat is ook
prachtig zijn als ik dat echt is. Nou ja, dan lost het op, ja.
Ja.
Dat moet kunnen.
Nou ja, goed, voor zover je een werkkring hebt en in de zorg, dan moet er natuurlijk wel het een en ander doorgaan en zo. Dat kan ook best. Maar wanneer dit maar steeds als besef erbij blijft, van nou nee, eerst maar weer even hebben los. Kan het nou ook helemaal vanzelf gaan? Kan het nou helemaal openkomen? Voor zover het openkomt, dan merk je dat het stukken beter gaat, ook in het concrete dagelijkse werk. Dus ook met heel moeilijke cliënten, heel moeilijk publiek. Degene die daar een klein beetje oog voor hebben en waar het een beetje bij gelukt is, die hebben dezelfde ervaring allemaal. Pas dan zie je dus dat er op een spontane manier de zaken veel beter gaan dan ooit. Op de website dus staat ook dat stukje onder psychotherapie van Willem, van Streetskamp. Ook met zwakzinnigen. Heel moeilijk publiek. Dan beschrijft hij ook van, hé, nou eens een keer niet willen ingrijpen. Alleen aanwezig zijn, open aanwezig zijn. Ja.
Ja.
Dat is allemaal prachtig. Nou, het onderwijs natuurlijk ook. Als je als leraar voor de klas van de middelbare school, als je dan orde moet houden, nou, dan lukt het je nooit. Maar je moet overal achteraan. Het enige is dat er orde is wanneer er een ervaring is in de hele klas van, oh, nee, daar is die leraar. Verder niks. Open, stil. Natuurlijk kan er best wat dingen zijn, maar eerst zijn aanwezigheid, die zal moeten werken. Want wanneer je het van methodes moet hebben, dan ben je veel te laat.
Wat wilt u met open? Wil zien?
Nou, het is niet zo. Want je kunt natuurlijk zitten van, oh, ik zit hier. En nou, ik zit stevig en ze krijgen me hier niet vandaan. Maar wanneer je geen contact hebt met die klas, dan houdt het ook op natuurlijk. Dus met open bedoel ik werkelijk dat het op alle niveaus het helemaal open is. Dat je één bent met de leerling in de klas. Wanneer dat is, dan merken ze dat direct. Ze hoeven alleen maar aan iets te denken wat niet in de klas thuis hoort. Ik had zo'n kabinetje naast de klas. En er zat ook zo'n belhamel daarachter. Ik keek hem maar even aan. Oh, ik moet weer naar het kabinet toe. Dus vloog ik weer naar het
is je aandacht gericht op de ander. Niet te veel je eigen ideeën ertussen.
Nou, het is beter om het toch anders te zeggen. Steeds weer hoor. Wanneer je zegt aandacht gericht op de ander, dan blijft er een kloof bestaan. Ik hier, de ander daar en ertussen. Goed, ik moet aandacht hebben voor de ander. Nee. Je zult in die zijnservaring van jezelf moeten ervaren dat je werkelijk dat zelf zijn van die ander bent. Dat is non-dualiteit. Dus dan vergeet je wel degelijk het uitgangspunt van je ik-persoon. Maar het is opgenomen in het grote geheel, allemaal. Het is veel meer, want wanneer je zo uitgaat, hè, dat is gewoon een westerse opvatting die standaard is. Een driedimensionele ruimte en je hebt allemaal afzonderlijke dingen erin, lichamen erin. En ten tweede hebben die nog eens een keertje onderlinge relatie. Dus dan ga je eerst onderdelen beschrijven en ten tweede hebben ze een relatie met elkaar. Ja, en dat is het mechanisme. Maar het is een hele mechanistische opvatting. Ja, dat is natuurlijk heel kunstmatig. Die natuurlijk wel in de techniek op allerlei plaatsen nuttig is. Maar voor het samenleven nou maar heel beperkt nuttig is. Want het is niet een driedimensionele ruimte met allemaal gescheiden dingen en individuen. Maar het is een geheel. Zoals je een veld hebt, dus dan is het niet meer een driedimensioneel geheel met allemaal afzonderlijke onderdelen die je kunt analyseren, uit elkaar halen en weer in elkaar kunt zetten als een mechanisme. En dan blijven het losse onderdelen die samenwerken en dan hebben het ook nog een totale functie. Nee, het is veel meer primair, heb je direct, een veldsituatie waarin alle delen direct afhankelijk zijn van elkaar. Dus wanneer ergens iets gebeurt in het veld, heeft het invloed op alle delen van het veld. Zo werkt de samenleving, zo werkt de relatie met mensen. En dat gebeurt direct. Maar dan moet je dat denken in afzonderlijke eenheden gewoon loslaten.
Nou, als je bijvoorbeeld in een retraite situatie bent en dat er stilte is... Dat we in stilte zijn, dan krijg je die extreme sensitiviteit en dan krijg je eigenlijk dat je gewoon helemaal bewust bent van alles en dat je dan heel ruim bent. Maar dat is dan in een situatie dat je dus ja, in stilte bent. Maar het is een klus of zo om, hoe hou je die stilte dan? Zeg maar in jezelf vast of zo.
Nou, door eens een keer te gaan beseffen dat je die stilte zelf bent. Dat hoef je niet vast te houden. Je herkent het en je zegt, nou, dat is de werkelijkheid blijkbaar. Die primair is. En wat er ook gebeurt, dat gebeurt in die stilte. Dus die stilte blijft. Nee, het is werkelijk dat... ideeën, dat komt steeds weer naar voren toe, alleen al in de wijze waarop je zoiets zegt. Ja. Het is een hele klus om dat vast te houden. Ja. Of, ja goed, je moet heel goed aandacht hebben voor een ander. Ja, ja. En zo. Hè. En dan zeg ik, nou nee, allemaal in relatieve zin is het goed, maar juist daarin zit toch nog steeds de bron van de problemen. Omdat het een bepaalde denkwijze is, die een bepaalde situatie structureert, waardoor de zaak vast blijft zitten. Een beetje ruimer bent, dan zie je hoe het werkt. Dan zie je ook steeds weer wat gaan identificeren met zo'n ik-standpunt allemaal wel niet betekent. En ik kan ook alleen maar sentimenteel zijn. Steeds weer die zorg voor zichzelf.
Ik heb wel een mooi voorbeeld van een kind. Mijn partner was overleden en de hele familie was er en zijn familie. En er is geen traan van mij gekomen, maar het was goed zo. Het was een heel goede situatie. Maar iedereen huilde. En op een gegeven moment voelde ik een klein handje in mijn hand. En toen stond daar een klein meisje van 1 jaar of 9 dat ik niet kende. En ze zei tegen mij, moet jij niet huilen? En toen zei ik dus van, nee, er komen geen tranen. En kennelijk had ze me heel scherp uit het grote gezelschap gepikt en me geobserveerd. En dan denk ik, dat is toch zo mooi.
Ja.
Ja, leuk, ja. Hè, dat het dan van een kind komt.
Ja, zeker. Ja. Ja, wanneer ze dan verder ook even doorkrijgt, oh ja, er kan toch openheid zijn.
Ja. Ja, zoiets vergeet je niet.
Nee. Nee, als je eenmaal hebt gezien dat het in dat ik, dat hele stuk sentimentaliteit zit. Daar zeg je ook van, nou, weg ermee. Laat ze maar op. Nou heb je in de filosofie ook, hè, het is nou weer een nieuwe mode van levenskunst. In Rotterdam is er ook een cursusje over. Maar al die boeken gaan erover van, nou, hoe kom ik een beetje tot het goede leven?
Ja, die boek heb je in het management ook. Het boek van de kunst van het oorlog voeren. Daar lees je de meest, dat Chinese boek is een heel oud boek. Daar lees je de meest afgrijzelijke dingen in. Grijp je tegenstander op zijn zwakste moment. Dat soort dingen. En dat, is, dat was een bestseller bij het management.
Nou ja, je ziet gewoon dat zelfs allerlei dus iets meer spirituele benaderingen wel weer op dezelfde oude manier gebruikt worden. Natuurlijk, wanneer je gewoon vanuit je ik-zorg denkt wat nuttigs te kunnen halen bij spiritualiteit en zo. Nou ja.
Ja, ja.
Dan wordt het wel gedaan.
Ja, zo is het.
Nee, ze zeggen wel eens, oh ja, met meditatie, oh ja, dan zit je te navelstaren. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar in het werk gaat om een zich ontwikkelende meditatie, dan is het juist het helemaal gaan openen. Vanuit een ik zit je voortdurend te navelstaren. Ook al projecteer je de navel overal op. Ja, want het zijn allemaal ik-projecties. Aangesteld in de wereld. Iemand nog?
Thomas, in hoeverre is stilte een ik-projectie?
Nou, hetzelfde als ik zoals we net ook al zei, hè, dat je natuurlijk best uit kunt gaan van een persoonlijke ik-situatie waarvan je zegt, oh nou die stilte, dat, ja, dat bevalt me wel. Dus dan begin je in die structuur, in die situatie. Terwijl wanneer de stilte zich verder gaat ontplooien, dan verdwijnt die oude situatie van dat persoon ik en ik richt me op stilte omdat me dat wel goed bevalt. En ik wil meer stilte. Dus dat ik wil stilte enzovoorts, dat valt weg. Omdat het een element in zich heeft, die stilte, die voorbij die ik-sfeer gaat. Wanneer het zich ontwikkelt, dan krijg je dus dat op een gegeven ogenblik het oplossen is van die hele ik-sfeer in die stilte. Dus wanneer we het hier hebben over het hoogste besef van je, nou, daar hebben we gewoon allerlei woorden wel voor gebruikt die zinnig zijn. Allerlei begrippen die zinnig zijn. Zeg je, ja, het zijn nog begrippen. Maar wanneer je die richting uitgaat, dan zul je merken dat op een gegeven ogenblik jezelf en al die begrippen wegvallen. En dat dan pas die essentie van zo'n begrip zich gaat realiseren. En het zijn zulke dingen als stilte. Als bewustzijn. Als liefde. Als zelf zijn. Als überhaupt het zijn. Het goede. Enzovoort. Noem maar op. Gelukzaligheid. Oké, nou, er zijn honderdduizenden begrippen. Maar neem nou eens een keer zo'n begrip. Ga daar maar mee verder.
Ja, en in hoeverre is dan stilte een... Ja, als je je op stilte richt, dan verdwijnt dat ikje, dat verdwijnt op een gegeven moment.
Ja, waarom? Omdat je zelf zijn op een gegeven ogenblik herkend gaat worden als samenvallend met die stilte. En dat, die stilte heeft toch helemaal geen grens?
Is dat niet met elk object?
Dat kan, dat kan. Alleen het ene is misschien wat geschikter dan het andere. Als je een stoel hebt, kan het natuurlijk ook. Maar dan ben je toch heel gauw geneigd om steeds maar weer te zeggen stoel om op te zitten, stoel, stoel, stoel. Om afstand te houden. Andere dingen die komen dan makkelijker dichterbij. En ook dat ze in zichzelf eigenlijk al die... ja, die overgang in zich hebben naar dat boven de tegenstellingen staat. Want op een gegeven moment kom je in die sfeer van stilte en zeg je, ja, dit gaat voorbij, stilte en geluid. Dus dat zijn natuurlijk waardevolle begrippen.
En dan gebruik je stilte om, eigenlijk vanwege de kwaliteit van stilte. Dat wordt minder...
Ja, dan zeg je nou, ook vanuit een ik-positie is het natuurlijk nuttig om met zo'n begrip bezig te gaan. Als je toch met begrippen bezig moet gaan, doe het dan met een geschikt begrip. Ja. Maar laat dan wel de essentie er helemaal in tot uiting komen. Nou, wat betekent dat? Mensen worden als licht, precies hetzelfde. Nou, dan richt je op het licht. Maar op heel grote hoogte staat het licht wel tegenover donker. En dan zeg je, nee, donker wil ik eigenlijk niet. Licht. Ja, dan zie je het al. Dualistisch. Totdat op een gegeven ogenblik je door dat licht heen schiet en het donker wordt meegenomen. Licht en donker gaan samen en... Nou, hey, nou ervaar ik iets wat licht is, maar het is niet gewoon licht tegenover donker. Het is licht, het heeft ook donker in zich. Zoals het licht in de donkere kosmos. Je hoeft er maar een hand in te steken en het licht op. Er hoeft maar een kunstman in te gaan, het licht op. En als het er niet is, is het donker. Kijken wat er ligt. Dus op die manier kan er gewoon iets ontstaan. Realisatie kan er komen van datgene wat voorbij die tegenstellingen gaat. En dat heb je natuurlijk ook met het leed en de gelukzaligheid. Ook Ananda. Zeg je nou, wat is Ananda? Ja, gelukzaligheid, oh, dat willen we allemaal wel. Nou, we vliegen er allemaal achteraan. Maar moet je eens kijken wat het allemaal in zich heeft. Op een gegeven ogenblik, het ikje, dat het voelt zich helemaal bekneld en het voelt zich rot enzovoorts en verscheurd, want nou ga ik eraan. Maar op een gegeven ogenblik, dan, wanneer het verder doorgaat, oh ja, hé. Hey, iets van die hele fijne gelukzaligheid, die blijft er, maar daarin zit ook al dat leed. Wanneer het nog zit in de dualiteit, dan kun je natuurlijk best zitten heerlijk in Samadhi en op. Verrukkelijk, aan ander. Maar zodra de omstandigheden even anders worden, is het weer verdwenen. Dus dat is al een teken dat het nog in de dualiteit zit. Dus die openheid ook, hè, openheid ook tegenover geslotenheid. Nee, we hebben het over de openheid, waarin die geslotenheid ook allemaal aanwezig mag zijn. Alleen, wat is het dan? Nou, je kunt er nauwelijks iets over zeggen. Alleen, het is wel openheid, want het is de basis van alles. Het is openheid, omdat er niks in zit.
Is dat ook de reden dat je licht of stilte als meditatie gebruikt?
Omdat precies.
Omdat je eigenlijk van begin af aan al heel moeilijk iets over kan zeggen.
Ja, zeker. Ja. Neem een woordje Brahman. Het woord God heeft meestal ook allemaal weer invullingen gekregen, dus dan wat minder geschikt.
Kan weten van zichzelf hebben zonder dat het object weer verschijnt?
Dat kan. Maar, pas op, over welke leegte heb je? Wanneer het een leegte is tegenover de objecten, dan zit je in de dualiteit en dan heb je die afwisseling. En dan zit je nog op het niveau van menselijk ik bestaan met de psyche en ervaringen en weet ik wat allemaal. Op een gegeven ogenblik dus krijg je besef, oh hé, ik ervaar datgene wat daaraan vooraf gaat. Dat is werkelijk leegte en volheid samen. Licht en donker samen. Onbeschrijfelijk, want je kunt het niet meer aanduiden, want het is het samen. Dus ook wanneer je problemen hebt met de grote leegte, het grote niets, het donker enzovoorts, dan zul je dus op een nog oorspronkelijker niveau de zaak moeten herkennen. Voordat die scheiding er was tussen niets en iets, tussen leegte en volheid, tussen licht en donker. Dat is de enige oplossing. Want je ziet natuurlijk dat overal wordt er gevochten op dat niveau van de dualiteit. Ik wil niet donker, dus ik wil licht. Dus ik wil meer licht brengen en vechten tegen het donker. Dus ook meer in de in psyche, ook daar van, oh nee, ik wil niet dit en ik wil wel dat. Je ziet dat tot dat niveau geen oplossing is, geen echte oplossing is. Dus dan zegt de psychiater maar van, nou nee, het gaat maar tot op zekere hoogte dat het een beetje draaglijk wordt. Dan kun je weer functioneren in de maatschappij. Maar het is geen oplossing voor die problematiek die erin zit. Want de kernproblematiek zit steeds in die dualiteit.
Als je zegt nog voor de leegte en volheid, nog de voorgaan, dat je met de R zijn, dat.
Dus
dan kom ik uit bij niets, toch weer. Maar.
Ja, maar wat bedoel je dan met niets? Dan is dat niets niet iets wat zo een tegenstelling heeft van niets en alles, of niets en niets. Nee, het is iets ondefinieerbaars, het is iets onuitsprekelijks.
Maar ik noem dat onwrikbaar, noem ik dat. Maar ik kan dat.
Dat gevoel, dat kun je wel hebben, dat het onwrikbaar is, want het is niet meer afhankelijk van condities.
Nee.
Licht tegenover donker is altijd afhankelijk van condities.
Ja.
Je hebt de dag met de zon en de nacht is donker. Ja, dat zijn de condities. En als je zelf denkt dat je eigen groep in het licht staat, nou, dan heb je daar verderop de groep die in donker zit en die moet weg. Maar wanneer je voor die tegenstellingen zit, ja, dan is er gewoon helemaal niks meer te zeggen. Maar het is wel vrij van de condities. En je hebt er een besef van en het kan ook nog eens een keer gerealiseerd worden. Oh, dit is mijn eigen zelfsfeer. Zonder dat ik er iets verder over kan zeggen.
Is het ook een kwestie van overgave? Hoe groter de overgave, hoe
absoluut dieper je gaat. Absoluut, tuurlijk. Want wat bedoel je met overgave? Dat is overgave dus van alles wat je nog als een ik vasthoudt.
Ja, dus daarnaast begint als de overgave, daarachter.
Ja, wanneer dat ik oplost. Dus dat betekent dat de beperkingen van het zelf zijn oplossen. Want het is duidelijk, die dualiteit die ontstaat bij die eerste scheiding tussen het ik en het andere. En als je daarvoor bent, voor die scheiding. Nou, kun je van alles vertellen, maar er is geen verschil meer tussen ander en ik.
En het is mogelijk om dat te herkennen, terwijl er nog allerlei blokstukken van zelfbeperking daarin zijn.
Ja, dat kan. Wanneer maar dat andere zich zo duidelijk gaat manifesteren, dat dat andere geen struikelblok meer is om daar de aandacht en het gevoel op gefixeerd te houden. Wanneer dat werkelijk nog een heel duidelijke fixatie is, ja, dan blijf je daarnaar kijken, dan blijf je daarmee bezig. Maar wanneer het een beetje minder sterk is, dan is het ook vaak verdwenen. Net zo goed in het gewone leven, dan denk je toch niet vaak aan allerlei diepzittende problemen. Want werkelijk, die toestanden die zijn natuurlijk ook aan condities onderhevig. En dan zit je wel te denken, ja, dat zal altijd wel blijven. Ook wanneer je net eventjes met anderen hebt zitten lachen of zo. Maar nee, dat was het er niet. Dus in die zin kun je het best wel vergeten, omdat het gebonden is aan condities. Dus die dingen moet je niet te zwaar maken. Wanneer je dat zegt van, oh, het is altijd aanwezig, dan krijgt het een absoluutheid. En door die absoluutheid word je gepakt. Maar je geeft wel eerst de kwaliteit van absoluutheid. Van, oh, dat blijft altijd. Ook al zit ik er niet aan te denken, dat conflict, dat gevoel en dat vastzitten, dat blijft altijd. Ja, als je het zo zegt. Maar wanneer je eventjes reëel gaat kijken, dan zeg je, nee, af en toe dan is er een en de andere keer niet. Dus het is zo betrekkelijk als het maar kan. Het is betrokken op tijdsperiodes, omstandigheden. Traditioneel in de Advaita wordt ook steeds weer gezegd, het grootste probleem is het door elkaar halen van niveaus. Wanneer het absolute als kwaliteit brengt op dingen die niet absoluut zijn. Bijvoorbeeld op een ik. Bijvoorbeeld op allerlei ik-problemen. Dan construeer je een toestand dus van absoluutheid die leedvol is. Je zegt, dat is nou de situatie. Daar zitten we vast. Ja, als je dat eenmaal zo construeert en je denkt dat dat absoluut is, ja, dan zit je er vast. Dat is toch onzin? Het is ook stom.
Maar dat die leegte of dat niets is in feite onafhankelijk van de objecten die erin verschijnen. Dus waarom...
Ja, maar het leegte is niet onafhankelijk van de volheid. Die leegte is niet afhankelijk van, niet onafhankelijk van de tijd. Want af en toe dan ervaar je eens een keer die grote leegte en een andere keer ervaar je die niet.
Nee, ik heb het over dat uiteindelijke...
Maar het oorspronkelijke, nou noem het maar geen leegte meer.
Oké, de oorsprong, dat is...
Ja, het oorspronkelijke is vrij van die tegenstellingen.
Maar wat heeft dat oorspronkelijke dan te maken met fixaties en aandacht op objecten?
Nee, dan niet meer. Dan niet meer, want dan is het werkelijk vrij. Dan is het vrij van...
Per definitie te vrij.
Ja.
Dus waarom dan... Dus in feite zou het fixeren op objecten, zou bezoedelt dat ook niet. Heeft er ook niets mee te maken. Dus waarom zou...
Nee. Kijk eens even, wanneer wij het over het oorspronkelijke hebben, dan krijg je dus werkelijk dat al die tegenstellingen samengaan. Wanneer je het hebt over het verschijnen van vormen in de leegte, dan heb je al duidelijk een dualiteit. Want dan heb je leegte en je hebt de volheid van de objecten. Dus dan zit je al niet meer op het niveau van het oorspronkelijke. Op het niveau van het oorspronkelijke, je kunt daar allemaal niks van zeggen. Wat is nou de aard van de werkelijkheid? Zolang je nog zegt van bewustzijn of kennendheid, dan blijf je dus vastzitten aan... In het bewustzijn, daar komen objecten. Wat is de relatie ertussen? Oh, dat is wel hetzelfde. Ja, oké. Okay. Non-dualiteit, die kan ook op dat niveau ervaren worden. Net zo goed als op het gewone alledaagse niveau van het lichamelijke bestaan kan het ook ervaren worden. Maar dan wil dat zeggen dat elke situatie de diepte heeft waarin dat oorspronkelijke ook aanwezig is. Dus de rest blijft ontzettend betrekkelijk.
Maar dat oorspronkelijke, dat is toch niet afhankelijk?
Nee, het is nergens van afhankelijk.
Oké, maar dus dat hebben spel van gefixeerd zijn op objecten, daar heeft het helemaal niks mee te maken?
Dat oorspronkelijke niet, nee.
Oké, en is het dan mogelijk om in dat oorspronkelijke wat je al bent te herkennen, terwijl er wel fixaties zijn op objecten.
Ja, maar niet bij een volledige realisatie van dat oorspronkelijke. Dan niet meer, want dat is per definitie dat al die dingen verdwenen zijn. Het kan wel op een iets ander niveau van hoog inzicht, dat je zegt, ik heb een besef van dat oorspronkelijke, van het absolute. En toch heb ik ook een gevoel van, die fixaties op bepaalde dingen zijn nog niet helemaal weg. Maar dat is op een niveau van zelfzijn dat al ruim is, gekarakteriseerd wordt door een hoge intensiteit van bewustzijn, van inzicht. En daarin is er al een besef van dat oorspronkelijke. Dus het wordt in zekere zin gekend. En er is nog een gevoel van, het is nog niet helemaal vrij. Wanneer dat daar vrijkomt, dat zou betekenen dat die oorspronkelijkheid volledig gerealiseerd wordt.
Maar zo lijkt het oorspronkelijk toch afhankelijk te zijn van...
Nee, want het is er altijd al. Het gaat hier werkelijk om het je realiseren, het intern... Het is een bepaalde zijnservaring van, dit is het enige. En de rest... Dat kan allemaal, ook op andere niveaus, dat kan allemaal nog ervaren worden. Maar het is ontzettend betrekkelijk. Het blijft doorzichtig, het heeft geen absoluutheid. Het komt op en het verdwijnt weer als droombeelden. Ja. En dat gaat dus zelfs door tot die laatste tegenstellingen. Bijvoorbeeld leeg en vol. Licht en donker.
Jij noemt de volledige realisatie als de aandacht helemaal terugkeert in zichzelf en niet meer door wat voor object al getrokken kan worden.
Maar dan moet je dus wel even goed begrijpen. Dat is dus die realisatie van dat ene oorspronkelijke. Waarin dan alles wel weer, en dat is weer het totale open zijn, wel aanwezig mag zijn. Dus dat is de openheid. Dus het is niet een totaal terugtrekken in een soort samadhi-achtige toestand. Nee, het is werkelijk ook een totaal openkomen.
Ben je in een samadhi-achtige toestand niet volledig open?
Nou, wanneer je gewoon die yoga samadhi hebt, dan is het wel een soort naar binnen keren. Het wordt ook wel enstase genoemd, geen extase, maar enstase. Je gaat naar binnen toe. En kan inderdaad een stuk gelukzaligheid en eenheid ervaren worden.
Ik las in het boek van Alexander Smit onmiddellijk zien dat in India sommige mensen die in samadhi zijn getuimeld, verzorgd worden, omdat ze niets meer kunnen doen en het lichaam functioneert niet meer.
Goed. Dan zie je toch ook de betrekkelijkheid ervan.
Ja.
Want er is geen aandacht voor de buitenwereld.
Nee. Hoe ontstaat dat dan?
Die samadhi?
Ja.
Je gaat maar mediteren steeds verder naar binnen toe.
En in dagelijks leven?
Nou, dat is er dan eigenlijk niet. Of je moet weer uit samadhi komen en dat vinden ze heel rot.
Maar Ik begrijp uit het boek van Alexander Smit dat je in het samadhi niets ervaart. En dat de lichaamsfuncties dat ook kan. Niet meer doorgaan.
Ja, dat kan. Maar alleen onder die conditie van die samadhi. Als je bepaalde drugs gebruikt, heb je hetzelfde.
Ja.
Maar dan gaat het proces eigenlijk niet goed door, hè? Dus dan stopt het in plaats dat het dan openflapt.
Ja, dat is zo.
Ja, als je
dus het is wel eens aardig om samadhi gewoon te ervaren.
Maar als je drugs gebruikt, weet je nog dat je bestaat. Alleen.
Nou, hang ik er vanaf hoor.
Er is altijd nog een zeker besef dat je een lichaam hebt.
Nou, dat hangt er echt vanaf.
Neem ik aan.
Ze willen graag weer de volgende shot hebben.
Nee, dat is dus allemaal geconditioneerd.
Geconditioneerd?
Ja, dit is toch de conditie van die chemische stof.
Ja.
Of de conditie van dat soort meditatie.
Ja. Maar als er geen meditatie aan vooraf is gegaan?
Ja. Die mensen heb je ook.
Waardoor ontstaat het dan?
Ja. Gewoon omdat de hersenen nou eenmaal daar ontvankelijk voor waren. Bij een epileptische aanval, dan kan het zonnevul zijn.
En zonder ziekteverschijnsel kan het ook nog.
Ja, wie weet. Nee, maar zie wat betrekkelijk is, wat geconditioneerd is en wat niet geconditioneerd is.
Ik vraag me dus af wat de conditie is op zo'n moment, kan zijn op zo'n moment.
Als
er geen drugs in het spel zijn, geen meditatie aan vooraf is gegaan.
Ja, nou,
dan is het, toch
het enige belangrijke is om even vast te stellen, is het een tijdelijke toestand of niet?
Ja. Dus dan is het geconditioneerd.
Ja, blijkbaar.
En is er geen openheid.
Dan is het in de tijd.
Ja. Vreemd toch.
Ja. Het kan wel een afschaduwing zijn van dat oorspronkelijke. Want wanneer je erin zit, bijvoorbeeld droomloze slaap. Nou,
ja, dat is
daar hoef je ook geen druk voor te nemen. Ja, maar dan is het wel blanco.
Ja.
Als je dan één keer openheid ervaart, is het dan altijd gevestigd mee?
Dat hangt er vanaf, dat moet blijken.
Aan condities?
Dat moet blijken. Dus daar is van tevoren niks over te zeggen.
Dus het kan met meditatie, zoals met deze methode net zo.
Ja, dus die geconditioneerde toestanden. Nou, soms dan heb je iemand die zegt, oh, nou dat heeft me zo geholpen om dat oorspronkelijke zo te beseffen. Dan zeg ik, nou ja goed, dan is het nog niet onnuttig geweest. Maar nogmaals, het zal moeten blijken of het werkelijk hout snijdt, of het werkelijk dat, ja, je noemt het onwrikbare, maar dat ongeconditioneerde is. Namelijk ook ongeconditioneerd ten aanzien van de tijd. Dus vrij van alle omstandigheden. Maar nogmaals, dat kun je kunt er niets van tevoren over zeggen. Dat zal zich moeten bewijzen.
Ja, uiteindelijk kan je er toch zelf niets daar heb je zelf niet in de hand.
Ja, je kunt er ook niks over zeggen.
Er ligt zoveel mogelijk op dat zijn.
Ja.
In die oorsprong, maar of dat mij uiteindelijk zo ver zal doorzetten dat totaal me ik bevrijd raakt en oplost en alleen die oorspronkelijkheid nog is, dat ik dat, wat ik al ben, maar goed, dat het dan alleen nog maar dat heb ik.
Nee, maar dat moet je dus openlaten. Nee, dat moet je dus ook openlaten,
ja.
Want het gaat om die openheid.
Ja.
Dus laat het dan ook maar open. Want zodra je iets gaat invullen, dan weet je dat je fout zit.
Je moet het ook niet willen, hè? Dan.
Nee, want dan ga je het erin vullen.
Dat is ook zo lastig, ja. Je wil het wel graag, maar je moet het niet willen.
Zo is het.
Ja, als je het weer niet moet willen, dan zit je weer te willen. Ja, we zitten wel hier.
Nou, misschien met weinig wil.
Ja, dat is ook zo.
Oké, bouw die maar weer op vanavond.